dat was het onderliggende risico wat die zaak blootlegde, is dat je dus inderdaad nog helemaal geen zicht hebt op wat je allemaal gebruikt en van wie.
Welkom bij De Keten in Zicht, de podcast over het creëren van grip op digitale toeleveranciers. Je bent afhankelijker van anderen dan je denkt. En één zwakke digitale schakel kan je hele organisatie stilleggen. Hoe herken je zwakke schakels voordat ze schade veroorzaken? Mijn naam is Lucinda Sterk en dit is De Keten in Zicht. Welkom bij aflevering 1. We staan hier vandaag met Koen Sambrink-Schuur, cybersecurity adviseur bij het Nationaal Cybersecurity Center. Welkom Koen.
Dankjewel, hallo.
Ja, we gaan het vandaag hebben over de leveranciersketen. Waarom is dat een belangrijk onderwerp?
Nou, dat is ontzettend belangrijk, want van je leveranciers ben je afhankelijk. Je hebt tientallen, honderden leveranciers als bedrijf. Er kan van alles gebeuren op cybersecurity gebied waar je leverancier door getroffen wordt, maar waardoor jij als bedrijf ook een probleem kunt hebben.
Ja, dus het is belangrijk om inzichtelijk te hebben als organisatie met welke leveranciers heb ik te maken. Wat is het wettelijk kader waaraan die organisaties moeten voldoen eigenlijk?
Nou, de cybersecuritywet komt er natuurlijk aan. In de cybersecuritywet, daar is een zorgplicht opgenomen. En onderdeel van die zorgplicht in de cybersecuritywet is dat je ook zicht krijgt en grip hebt op je leveranciersketen. En dat is dus een keten dat bestaat uit een heleboel partijen. Je bent zelf ook een onderdeel van een keten, want jij hebt ook weer klanten voor wie jij leverancier bent. En alles bij elkaar. En ja, ze zeggen altijd, het is een beetje cliché natuurlijk, maar de keten is zo sterk als de zwakste schakel. En het is dus onder de zorgplicht van de cybersecuritywet wordt het dus belangrijk dat je inspanning levert om niet die zwakste schakel te zijn.
Ja, daar gaan we vanuit. En wat verstaat het Nationaal Cybersecurity Center onder de risico's in die toeleveringsketen?
Nou, er zijn drie belangrijke punten in die toeleveringsketen. Het eerste risico dat je hebt is gewoon een uitval van een toeleverancier. Een welkom voorbeeld is nog altijd de kaashek die een keertje gebeurd is bij een toeleverancier van de Albert Heijn, waardoor er geen kaas in de schappen lag. Dat was gewoon een ransomware aanval, een redelijk, hoe zeggen we dat, een normale cyberaanval vandaag de dag. Helaas is het normaal, moet ik erbij zeggen dan. Maar die kaasleverancier lag plat, kon geen kaas leveren. Lag dus niks in de schappen bij de Albert Heijn. Dus uitval van je toeleverancier, dat is één ding. Dan heb je een bepaalde dienst die je verwacht, wordt niet geleverd. Ten tweede heb je een risico dat een toeleverancier die levert diensten voor jou en die maakt gebruik van data die van jou is, maar die zij eventueel verwerken. En daarvan is een iets recenter voorbeeld bijvoorbeeld die Clinical Diagnostics. Die als toeleverancier hadden ze, of zij waren de toeleverancier van het bevolkingsonderzoek. En dat laboratorium van Clinical Diagnostics had te maken met een datalek. Ook als gevolg van een cyberaanval. Nu was de dienstverlening dus niet per se opgeschort, maar wat er wel was gebeurd is dat dus de persoonsgegevens gelekt waren en dat bevolkingsonderzoek was nog steeds de verwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens. Dus die zaten uiteindelijk ook met een groot probleem, omdat via een hack bij je toeleverancier die gegevens toegankelijk waren. En dan heb je nog het derde risico en dat is dat je gebruik maakt van digitale producten of diensten van een toeleverancier. En daar kan dan vervolgens een kwetsbaarheid in zitten. En die kwetsbaarheid zit dan in jouw systeem of op jouw netwerk. En dat gaat dan natuurlijk vooral gewoon om softwarekwetsbaarheden. Hè? Dus dingen waarvoor je gewoon een patch moet installeren op je eigen systemen. En het mooie dankbare voorbeeld daarvan is Log4j. Is alweer een paar jaar oud. Log4j was een situatie waarbij, dat is een softwarebibliotheek in de open source wereld. En die werd door ontzettend veel software gebruikt. Want het is een softwarebibliotheek waarmee je heel makkelijk logboeken in je software kunt beheren.
Ja, je vergelijkt het wel eens met zout of met suiker, begrijp ik. Ja. Kan je dat uitleggen?
Precies, de suikermetafoor is dat het soms echt verrassend is in hoeveel producten de suiker zit in wat je eet. En soms staat het niet bij de ingrediënten, maar dan is het vermomd als glucosestroop. En zo, dat vond ik een mooie analogie die opkwam bij die Loch-Fourier-crisis.
Het zat overal in.
Het zit overal in en het staat niet altijd op de verpakking.
Ja.
Ja, dus want het is een klein softwarebibliotheekje. Het was ook, het werd beheerd door één persoon in de hoofdzaak. Dus er was echt maar één vrijwilliger die open source software hoofdzakelijk onderhield.
Alleen over met zwakke toeleveringsketen gesproken.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus en je hebt het dus over één vrijwilliger van wie zoveel software in de wereld dus uiteindelijk afhankelijk was. Want het was een kritische kwetsbaarheid waardoor er echt overal moest eerst nog gezocht worden van waar zit het nou eigenlijk allemaal in? Heb ik het ook draaien? Want je hebt het niet op je lijstje staan met je toeleveranciers, waarschijnlijk. Maar het zit toch nog echt ergens wel in. Dus dat was wel een wake-up call eigenlijk voor heel veel partijen.
Ze moesten op zoek gaan naar die verborgen suikers eigenlijk in hun systemen.
Ja, precies.
En toen kwamen ze erachter waar het allemaal in werd gebruikt.
Ja.
Dus dan was ook een wake-up call voor heel veel organisaties. Van hebben we eigenlijk wel overzicht met wie we allemaal zaken doen? Welke software er allemaal binnen onze organisatie draait?
Dat was het onderliggende risico wat die zaak blootlegde. Is dat je dus inderdaad nog helemaal geen zicht hebt op wat je allemaal gebruikt en van wie.
Ja, welke les uit die Log4j-casus is het meest relevant voor organisaties die nu starten met zo'n overzicht van hun toeleveranciersketen?
Nou, voor dat geval van die Log4j-casus en waarbij het dus gaat om dat derde risico wat ik benoemde. Dus dat je de software binnenhaalt die kwetsbaar kan zijn. Een belangrijke les die we destijds hebben geleerd was dat je eigenlijk je software bill of materials op orde moet hebben. En een software bill of materials, of SBOM afgekort, dat is gewoon een inventarisatie van alle software die je gebruikt en wat daar dus ook allemaal in zit. Dus ook de toeleveranciers van de toeleveranciers en de bibliotheken van de bibliotheken die worden gebruikt. Dus dat is er eentje. Maar tegelijkertijd is het ook een les gewoon in de bredere zin van alle risico's in je toeleveringsketen. Daar hebben mensen echt gewoon de les geleerd dat ze gewoon op al die gebieden dat overzicht nog helemaal niet hebben. En hoe ontzettend belangrijk het is om dat overzicht te hebben. Zodat als er iets gebeurt, als er een incident binnenkomt, dat je in ieder geval weet wat je moet doen. Het zal nog steeds bij incidenten een beetje onder druk moeten gebeuren wat je allemaal moet doen. Maar in ieder geval moet je niet die stap ervoor nog doen van die inventarisatie. Van hebben wij hiermee te maken? Zo ja, waar en wanneer? Wat is er van afhankelijk? Hè, dus dat overzicht hebben, dat is echt het belangrijkste wat mensen geleerd hebben.
Dat zei je eigenlijk al als stap 1-0 voor.
Ja, precies. Ja,
ja, ja. Nou hebben we het ook vaak over kroonjuwelen, hè, als het gaat over cybersecurity.
Ja.
Kan jij uitleggen wat dat precies zijn?
Ja, kroonjuwelen, dat is natuurlijk een metafoor voor het belangrijkste dat jij als organisatie in hand hebt. We spreken bij het NCSC graag van gewoon de te beschermen belangen van je organisatie. Maar dat is een iets bredere term, waarbij het bij de kroonjuwelen vooral gaat om dat ene, hè, dat allerbelangrijkste. Maar in werkelijkheid heb je veel meer belangen om te beschermen dan alleen maar dat ene allerbelangrijkste. Dus je hebt natuurlijk gewoon je continuïteit als bedrijf. Je hebt een bepaalde dienst die jij aan jouw klanten levert. Dat is, daar zit een proces aan vast. Dat is natuurlijk je kroonjuweel, je core business. Daar zijn middelen voor nodig, mensen voor nodig, procesbeschrijvingen. Enzovoort. En al die beschrijvingen en de ICT-middelen die je daarvoor gebruikt, die dat doel ondersteunen, die horen bij dat ene kroonjuweel. Maar daarbij zeggen wij altijd, van probeer een breder blik te krijgen, niet alleen op dat ene kroonjuweel, maar op al je te beschermen belangen. Want bedenk bijvoorbeeld dat je salarisadministratie... je noemt het misschien niet je kroonjuweel, want je core business is niet salarisadministratie. Maar bedenk eens wat er gebeurt als je geen salarissen kan betalen.
Ja, dat is vrij lastig.
Ja, op een gegeven moment gaat je personeel toch staken. En dan komt je primaire proces toch ook weer in gevaar.
Ja, maar hoe bepaal je dan wat zo'n kroonjuweel is of zo'n te beschermen belang?
Ja.
Want als ik jou hoor, hè, is het de essentie van je organisatie. Hè? Dus als we even teruggaan naar de kaashek, dan is het leveren van kaas aan supermarkten. Maar daar hangt dus heel veel nog omheen. Dus straks heb ik een enorme lijst aan kroonjuwelen en weet ik niet meer wat nu echt het allerbelangrijkste is. Hoe baseer ik dat dan?
Ja. Je krijgt inderdaad een enorme lijst aan, in ieder geval te beschermen belangen. En daar zul je een prioritering aan moeten aangeven. Dus je gaat op een gegeven moment zeggen van ja, dat is echt het kroonjuweel. Dit zijn ook nog belangrijke armbanden en halskettingen. En dat zijn de kleine bedeltjes die je misschien...
Die zijn minder belangrijk.
Minder belangrijk. Maar je moet echt kijken naar, een soort sortering in je te beschermen belangen. En dan kijken naar wat de risico's, de dreigingen zijn op die belangen. Wat kan er allemaal misgaan op cybersecurity gebied? En afhankelijk van hoe zwaar zo'n belang is en hoe ernstig zo'n dreiging is, ja, dat product daarvan, dat is je risico uiteindelijk. En dat is dus ook, daar blijken de grootste risico's uit. En dat zullen de punten moeten zijn waar je als eerste op wil gaan focussen om als je je weerbaarheid wil gaan verhogen.
Ja, en zit er een limiet aan het aantal kroonjuwelen? Kan je dat zeggen? Is er een top 10 die jij kan vaststellen?
Kijk, er is geen harde limiet natuurlijk. Ik kan niet voor een bedrijf zeggen, jij mag er maar 100 hebben. Of je mag er maar 10 hebben, of je mag er maar 1 hebben. Dat is natuurlijk onrealistisch. Hoe groter je bedrijf, hoe meer te beschermen belangen. Maar ik zou wel willen adviseren, probeer je wel eventjes op een top zoveel te focussen. En ik zeg niet top 3, top 5, top 10, wat dan ook. Maar kies een top, X. Kies zelf een getal voor die X. En focus je daarop. En dan heb je het belang voor je eigen bedrijf. En waarschijnlijk ook het belang voor jouw klanten. Want dat is meestal je primaire proces, is iets dat je voor je klanten doet. En die betalen immers. Maar op het moment dat je die te beschermen belangen in kaart hebt, dan kun je ook gaan kijken naar je toeleveranciers. En van welke toeleveranciers jouw bedrijfsprocessen dan het meest afhankelijk zijn. En als je echt een Excel-sheet wil hebben met al je toeleveranciers en de toeleveranciers van de toeleveranciers, zeg maar tot de boerderij die de kaas levert voor de distributeur en de koe die de melk geeft voor de kaas, dat die hele keten in zicht, dat is een ongelooflijk complex landschap. En je kan er helemaal in verdrinken om dat helemaal te gaan inventariseren, maar dan ben je nog niet begonnen met je weerbaarheid op orde brengen. Dus daarom zou ik willen zeggen, begin gewoon even bij het begin. Het allerbelangrijkste, hopelijk, als je dat weet te identificeren. En probeer eerst gewoon de scope daar even klein voor te houden. Werk aan die weerbaarheid. Werk dan ook samen aan je toeleveranciers. De belangrijkste toeleveranciers voor dat te beschermen belang. En dan, als je dat op orde hebt, dan kun je door naar de volgende. En de volgende en de volgende.
Ja, en dan heb je uiteindelijk alsnog een groot Excel-sheet.
Uiteindelijk
maar liever niet, hoor ik jou zeggen.
Uiteindelijk wordt het groot. Hoe groter je bedrijf, hoe groter je risicomanagement uiteindelijk. Want daar zit een onderdeel van natuurlijk. Het hele plaatje van risicomanagement. We hebben geen truc om het klein te houden uiteindelijk. We zeggen wel altijd klein beginnen. Maar ja, uiteindelijk zul je toch heel veel werk moeten verrichten om het allemaal op orde te krijgen.
Ja, en dan even terug naar dat leveranciersoverzicht. Hoe verbind je dan die te beschermen belangen aan je leveranciers? Want je hebt risico's geïnventariseerd. Je zegt, nou, dit zijn mijn te beschermen belangen. Dit proces mag absoluut niet uitvallen op het moment dat wij onder vuur liggen van cybercriminelen. Maar ik ben ook afhankelijk van mijn leveranciers. Hoe verbind je die twee aan elkaar?
Ja, dat is een belangrijke stap in die inventarisatie. In die inventarisatie kom je ook wat er binnen je bedrijf allemaal wordt gebruikt voor dat belang, voor dat proces. En als het gaat om alle ICT-middelen die je daarvoor nodig hebt, die ondersteunen alle data die je nodig hebt in het proces. Eigenlijk begin je vooral, voor wat betreft de cybersecurity risico's en de toeleveranciers daarin, begin je te kijken bij de data. Want als je een bakker bent en je primaire proces is brood bakken, dat klinkt niet als een cybersecurity proces. Klinkt niet heel erg alsof je echt afhankelijk bent van data.
Heb je meestal geen computers bij nodig?
Nee, precies. Maar je moet uiteindelijk toch wel je brood verkopen. En die administratie daarvoor, die gegevens en de verkoopinformatie en gewoon je facturatie, al dat soort dingen, dat is dus allemaal data waar je primaire proces van afhankelijk is. Dus kijk daar als eerste naar. Kijk naar op welke systemen al die data verwerkt wordt. En dan heb je dus de toeleveranciers van al die systemen. En de cybersecurity risico's die daarbij kunnen komen kijken.
En dan heb je vaak organisaties die dan denken van ja, maar ik heb een mannetje daarvoor. Of ik heb dat uitbesteed. Hoe reageer je daarop?
Ja. Zeker de kleinere organisaties, voor hen is het inderdaad makkelijk om gewoon even iemand te kennen die daar handigheid in heeft en zo. Op een gegeven moment moet je wat professioneler daarin worden. Daar moet je wel een stap in maken. En dat betekent dat je dus ook wat meer aan leveranciersmanagement moet gaan doen. En dat betekent een centraal punt waar je leveranciers in kaart zijn. Een bepaalde afdeling. En dan heb je dus, dat wil je koppelen aan de inventaris van alles wat je hebt. En dus ook voor je ICT-middelen. Het systeembeheer gewoon op orde. Niet meer een mannetje die je gewoon eventjes mag bellen als er iets uit ligt. Maar een officiële vastgelegde procedure hoe dat allemaal moet verlopen. En op die manier, door dat centraler te organiseren. Op één plek te houden ook. Je administratie gewoon goed in de stafafdeling van je organisatie. Door dat goed te beleggen. Dan hou je daar zicht op en grip op.
Ja, en zijn er dan ook bijvoorbeeld standaard vragen die ze kunnen stellen aan de leveranciers? Want ik kan me voorstellen dat als je niet dagelijks bezig bent met cybersecurity, met databeveiliging, dat lastig is om dat gesprek aan te gaan. Zijn er dan goede vragen die een bakker, een kaasleverancier kan stellen aan zijn of haar softwareleverancier?
Ja, als je er zelf helemaal geen verstand van hebt inhoudelijk, dan kun je er natuurlijk moeilijk echt op doorvragen. Maar dan zijn de eerste vragen zijn dan bijvoorbeeld om te kijken naar certificering. Hebben ze een ISO 27001 certificering bijvoorbeeld? Dat is een redelijk laagdrempelige vraag, om het zomaar te zeggen, waarop een leverancier, als ze niet gecertificeerd zijn, dan wordt het antwoord ingewikkelder. Maar als ze dat wel zijn, dan heb je in ieder geval een zeker gevoel van een basis. Nou wil het zo dat een ISO 27001 certificering nog echt niet alles zegt. Maar het wil in ieder geval wel zeggen dat ze een proces voor cybersecurity hebben. En dat als er problemen zijn, dat ze dat dan procesmatig ook kunnen aanvliegen en oplossen. En het is een basis in ieder geval. En het kan ook zijn dat een gecertificeerd bedrijf zelfs alles helemaal op orde heeft. Want zo breed kan die standaard wel zijn. Maar de certificering wil nog niet zeggen dat iedereen echt alles in het maximale heeft uitgerust. Maar dat is waar ik dan mee zou beginnen. Als je een stapje volwassener bent en zelf al een beetje weet, dan kun je natuurlijk daarop een beetje gaan doorvragen. En misschien over specifieke dingen, specifieke diensten die jij afneemt. Je kunt risico's met ze gaan bespreken. Zo van, wat doen jullie voor het geval dat? En wat zou er gebeuren als dit of dat gebeurt? En dan kun je die risico's die jij inventariseert voor jouw organisatie, kun je ook aan je leverancier voorleggen. Wat gebeurt er als jullie door ransomware worden getroffen? Hoe lang kunnen jullie nog blijven leveren? Ligt het meteen stil? Wie heeft toegang tot welke data? Hebben jullie wel alle data van mij nodig om?
Hele goede vragen inderdaad. En is zo'n leverancier daar dan verplicht op te antwoorden?
Dat is een onderdeel van je onderhandeling eigenlijk. Met de contractuele afspraken die je met de leverancier maakt. En als je nu net een vers contract hebt voor 4 jaar, dan willen ze natuurlijk niet tussentijds ineens die onderhandelingen openbreken, denk ik. Dus dan blijft het bij informeel vragen stellen. Maar een goede accountmanager van zo'n leverancier, die wil natuurlijk ook heus wel daarbij helpen. Want die willen jou gewoon als klant hopelijk tevreden houden. En ook na die 4 jaar weer een nieuw contract. Maar op het moment dat je in een contractvernieuwing zit, dan heb je de kans om dingen ook zwart op wit te krijgen. Om afspraken vast te leggen. Dat je met een leverancier gaat afspreken van, oké, je mag maximaal zoveel uren per jaar plat liggen. En maximaal zoveel uur daarvan achter elkaar op 1 dag. Hè?
Ja.
En dan kun je wat meer prestatieafspraken maken met wat je van ze verwacht. En op het moment dat je zwart op wit hebt staan wat je van ze verwacht, dan voelen zij ook iets meer een stok achter de deur van, oké, daar moeten we dit en dat voor op orde hebben. En dan gaat dat balletje ook weer rollen.
Ja, en dan heb je ook een bepaalde informatieverplichting naar elkaar. Het moment dat één partij is gehackt, dat je dat moet delen met je leveranciersketen.
Ja, dat zijn ook zeker, zal ik ook zeker afspraak laten zijn, onderdeel laten zijn van de afspraken. Dat je inderdaad elkaar informeert. Dat is ook zeker op het moment dat er iets gebeurt. Dat kan altijd. Maar reageren op incidenten en daar goed over communiceren, dat is echt cruciaal om de verstandhouding goed te houden tussen al je klanten en leveranciers.
Ja, en zodat jij als organisatie ook direct maatregelen kan nemen mocht een van je leveranciers gehackt zijn.
Precies, precies. Als je eenmaal weet wat er aan de hand is, en het is misschien, kun je daardoor beter een inschatting maken hoe lang het ongeveer gaat duren. En daar kun je rekening mee houden in je eigen procedures. En dan kun je misschien naar jouw klanten ook weer duidelijkheid geven. En je zult er ook over na moeten denken. Hopelijk van tevoren, niet op het moment dat het gebeurt. Maar kan ik ook voor mezelf een backup regelen? Heb ik een andere leverancier die dat ook eventjes in een spoedgeval kan leveren? Of heb ik zelf nog iets in een kast liggen? Of toch nog even zo'n handige Harry die ik even kan bellen om dat te regelen? Dat is op zich, ik zou daar niet van afhankelijk willen zijn. Maar op het moment dat je iets nodig hebt, dan is zo'n oplossing soms beter dan niks natuurlijk. Maar je wil dat soort dingen gewoon in je draaiboeken, in je procedures, in je afspraken zwart op wit hebben staan. Zodat als er iets gebeurt, dat je snel duidelijkheid hebt en snel door kunt met je plannen.
Ja, want dat is natuurlijk cruciaal in je bedrijfsverlening. Dat je snel door kan, ook in het geval van een cyberaanval. Wat zie jij nog als veel voorkomende uitdagingen als het gaat tot die toeleveringsketen en het beveiligen daarvan?
Nou, wat ik zie is dat veel organisaties wel min of meer weten wie de belangrijkste toeleveranciers zijn, maar toch nog niet altijd die afspraken met ze hebben gemaakt in een contract of in een SLA.
SLA is een service level agreement, hè?
Service level agreement, dus dat is onderdeel, daar staan je afspraken in van wat je van iemand verwacht. En het gaat met name nog veel mis in het op papier hebben van die afspraken. Het duidelijk communiceren wat voor jou als klant een risico is. En wat je dus wil dat de leverancier doet op het moment dat er iets misgaat. Dat is belangrijk. Het in kaart hebben van de leveranciers, dat weten veel organisaties. Sommigen hebben het echt in orde, in leveranciersmanagement. Anderen weten het ook wel instinctief. En dat is op zich nog niet erg als je een kleine organisatie bent, dat je een paar van die dingen wel uit je hoofd weet. Kan wel aanbevelen om het uiteindelijk vast te gaan leggen, want voor je het weet groei je te veel en dan wordt het niet beheersbaar. Maar het maken van die afspraken, dat is echt nog een punt waar het in op heel veel plaatsen nog niet helemaal goed gaat.
Nee. En het maken van afspraken, het stellen van vragen. Ja. Het nagaan of ze een ISO-certificering of een NEN-certificering hebben. Dat zijn allemaal stappen die ondernemers en organisaties kunnen doen om te kijken hoe cyberveilig hun toeleveranciersketen is.
Ja, precies. Ja.
Ja, Ja, nou hartstikke mooi Koen. Ik denk dat wij een goed begin hebben gemaakt met deze eerste podcast. De keten in zicht. Belangrijkste onderdelen waren natuurlijk het in kaart brengen van je te beschermen belangen. Ook wel kroonjuwelen genoemd. Zorg dat je dat inzichtelijk hebt. Zorg dat je vragen stelt aan je toeleveranciersketen. Zorg dat je afspraken op papier hebt gezet over wat zij doen en wat jij kan doen op het moment dat een organisatie onder vuur ligt of te maken heeft met een cyberaanval. Allemaal mooie en goede dingen, denk ik, waar we allemaal mee aan de slag moeten gaan. Vind je dit nou interessant en wil je meer weten? Kijk dan op versterkencyberweerbaarheid.nl of op de website van het Nationaal Cybersecurity Center, ncsc.nl. Bedankt Koen voor het delen van jouw expertise. We horen jou terug in de volgende afleveringen. Dit was aflevering 1 van de Keten in Zicht. De volgende aflevering gaan we praten met de CISO van de NS, Dimitri van Zandvliet, over geopolitieke risico's en ketenweerbaarheid.